Zo, goedemorgen. Ik ben Michiel, geen Michel, maar dat geeft niet. Maar zeg maar na. Even kijken, daar zijn we nog niet. Ja, kijk, daar zijn we helemaal goed. Hey, ik ben 30 jaar, ik kom uit Wieren. Ik ben getrouwd met Corrie en samen met mijn één dochtertje Elin, die is 1,5 jaar oud. En in het dagelijks leven werk ik bij een reclamebureau, dat doe ik zo'n 30 uur. En daarnaast werk ik voor twee stichtingen, dat zijn Heartbeat en Transformed. Dat zijn allebei stichtingen voor christelijk jongerenwerk. En daarnaast mag ik af en toe spreken in verschillende kerken, bijvoorbeeld hier in Hengelo. Is een tijdje geleden, maar ik vind het leuk om hier weer in jullie midden te zijn. En mijn thema vanmorgen is leven als kinderen van het licht. En wat ik daarmee jullie mee wil geven is wat er eigenlijk kan gebeuren wanneer je gaat leven als kind van het licht. En wat ik daarmee bedoel is dat je gaat leven als iemand die Jezus volgt. En dat het eigenlijk twee gevolgen kan hebben. Dat het positieve uitwerking kan hebben, maar dat het ook in je leven problemen kan geven en strijd. En ik proef hier zo in de gemeente dat jullie daar niet onbekend mee zijn. En ik hoop dat ik jullie wat mee kan geven over waarom dat soms nodig is. Wat dat voor gevolgen heeft en ook hoe je ermee om kan gaan. Dus dat wil ik vanmorgen met jullie gaan doen. En ik wil beginnen met de bruiloft van het jaar. Voordat we de Bijbel induiken wil ik jullie wat vertellen over een bruiloft die net geweest is. Nou, je zag net al een plaatje in het scherm staan. Dat is de bruiloft van Prins Harry en Meghan. Hier heb je ze. Misschien ben je een liefhebber van de royalty, van de koningshuizen. Dan heb je dit ongetwijfeld meegekregen. Nou, ik heb zelf helemaal niks met koningshuizen. Ik heb het meegekregen. Want het was gewoon zo groot in het nieuws. Er werd over gepraat door iedereen. De bruiloft van het jaar werd er wel gezegd. Hè? Een prins die gaat trouwen met een bekende actrice. Nou, mensen die smulden ervan. En op hun bruiloft waren camera's in elke hoek van de kerk en elk gebouw waar ze maar kwamen. En mensen juichten hun toe, want dit was de bruiloft. Nou, die moest je gezien hebben. Daar wilde iedereen wel bij zijn. En waarom was die bruiloft nou zo bijzonder? Nou, natuurlijk omdat er een prins ging trouwen met een knappe actrice. Maar dat gaat verder dan een gewone bruiloft, weet je wel. Want een gewone bruiloft, dat is al feestelijk. Maar wat hier gebeurde, is dat een stel niet alleen samenkwam, maar dat ze ook eigenlijk een nieuwe positie daarbij kregen. Dat ging vooral over Meghan. Zij was al bekend en mensen die keken naar haar op omdat zij een actrice was. Maar op het moment dat zij trouwde, was ze niet alleen maar meer een bekende actrice, maar werd ze ineens iemand van adel. In mensen ogen kan dat heel erg belangrijk zijn. Ineens kreeg ze een nieuwe positie, een nieuwe status en gingen mensen op een nieuwe manier naar haar kijken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze kreeg een nieuwe identiteit. Nou, dat geldt niet alleen voor Meghan, dat geldt ook voor Prins Harry. Want hier is hij nog een prins. Deze foto is genomen op de dag dat ze hun verloving bekend maakten. Dus hier kijk je dan gewoon naar Prins Harry en naar Meghan Markle, die nog geen titel heeft. Maar hier, net nadat ze ja hebben gegeven, hebben ze allebei een nieuwe titel gekregen. Ze zijn namelijk geworden de Duke and Duchess of Sussex. Oftewel, de hertog en de hertogin van Sussex. Op het moment dat ze trouwden, Harry had die titel nog niet. Dus hij ging ook van prins naar hertog. En Meghan die was helemaal niet van adel, maar op het moment dat ze ja zei, werd zij een hertogin. Dus ze kreeg niet alleen een nieuwe plek als vrouw van Harry, maar ook ineens in de adelstand van Engeland werd zij verheven. En werd ze met nog meer respect behandeld. Kreeg ze een nieuwe plek. En ik kan me voorstellen dat dat voor haar een heel maf moment is geweest. Want ik bedoel, ze was een bekende vrouw al, dus waarschijnlijk op veel plekken werd ze al herkend. Maar nu ineens kwam daar een nieuwe positie bij, een nieuwe plek, als hertogin. En ik kan me voorstellen dat zij die eerste ochtend wakker werd en dacht, oké, ik ben nu een hertogin en nu, weet je wel, wat wordt er nu iets van mij verwacht? Wat moet ik nou doen als ik op bepaalde plekken kom? Hoe gaan mensen met mij om? Want ik ben niet meer dezelfde persoon als die ik was. Ik heb een nieuwe plek gekregen in Engeland, nieuw respect wat daarbij hoort. Wat moet ik dan doen? Nou, daar proef je al wel een beetje uit dat wanneer verandert wie je bent, dat daarmee ook verandert wat voor gedrag je doet en wat er van je wordt verwacht. Ja, weet je wat het bijzondere is? Meghan die trouwde en zij werd daarmee van adel. Maar voor ons is er ook een bruiloft onderweg. En als die geweest is, worden wij van adel. Nee, want wij als christenen geloven dat Jezus terugkomt aan het eind van de tijd en dat hij zijn bruid op komt halen. En zijn bruid, dat zijn wij, de gelovigen. En wij gaan met hem mee en er zal een gigantisch bruiloftfeest zijn. Nou, dit was de bruiloft van het jaar. Dat wordt echt de bruiloft van alle eeuwigheid. En wij zijn de bruid. En dan worden we de volgende ochtend wakker. Denk ik, hè? We zijn getrouwd met een koning, weet je wel. En nu? Wat wordt er nu van mij verwacht? Wat gaan we eigenlijk doen?
Weet iemand dat eigenlijk? Volgens mij hopen we allemaal straks om met Jezus in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te zijn. Zijn we in de eeuwigheid? Lijkt me vrij belangrijk dat we ook weten wat we dan die eeuwigheid gaan doen. Weet iemand dat?
Hem aanbidden?
Ja, absoluut. We gaan hem aanbidden. We gaan een groot feest vieren.
Regeren.
We gaan met hem regeren. Openbaring zegt dat we met hem zullen regeren in de eeuwigheid. Openbaring 22, daar staat het. Laat het stukjes lezen. Openbaring 22, vers 5. En ik heb hier de basisbijbel op de beamer staan. Dus misschien staat het net wat anders dan in je eigen bijbel. Maar het is heel makkelijk en begrijpelijk weergegeven. En vlak hiervoor wordt er dat grote bruiloftsfeest beschreven waar ik het net over had. En waarin wij trouwen met Jezus. En daarna staat er dit volgende. En daar zal geen nacht zijn. En zij, ofwel wij, hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Wauw. Dat is een vooruitzicht, toch niet? Dat we met Jezus als koningen zullen regeren in alle eeuwigheid. Dus niet stil op een wolkje zitten en een beetje door op een hapje plimmen, weet je wel, zoals ze wel eens tekenen. Maar het wordt een actieve rol voor ons en ook een belangrijke rol, omdat we samen met hem gaan regeren. En weet je wat het mooie is? We gaan straks met hem regeren. Maar we mogen daar nu eigenlijk al een soort van voorproefje van hebben. Want zo is het eigenlijk met alle dingen van het koninkrijk van de hemel. Dat is al een beetje nu hier en dat komt al een beetje en tegelijkertijd is het nog onderweg. En is het nog niet volledig. He, dat zie je bijvoorbeeld. Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar God die geneest. He, God die belooft straks in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zal er geen ziekte meer zijn. En geen lijden meer zijn. En soms zien we daar al een glimp van hier op aarde. En geneest God wanneer we daarom bidden. Maar soms ook niet. Want dat koninkrijk is nog niet in zijn volledigheid gekomen. Dat zal straks pas zijn. Wanneer Jezus terug is. En nu hebben we soms een glimp. En denken we kunnen er iets van pakken. En iemand geneest. Maar soms ook niet en bidden we en gebeurt er niks. En begrijpen we niet altijd waarom dat zo is. Maar het is dus zo'n kleine glimp die je al kan pakken van dat koninkrijk. Nou, en zo kunnen we ook al een glimp pakken hier op aarde van dat regeren met Jezus. Kunnen we daar al wat van proeven hoe het is? Regeren, dat is eigenlijk invloed uitoefenen op het gebied waarover je aangesteld bent. Als regent, zeg maar, als koning. Nou, wij zijn aangesteld om invloed te hebben hier op aarde. En daar kunnen we nu al wat van proeven. We kunnen niet meteen over de hele aarde regeren. Maar we kunnen wel invloed hebben en iets van Jezus laten zien. En dat is wat het is om te leven als kind van het licht. En waarom ik dat zo noem, dat zul je zo zien. Want dat is een tekst die ik uit de Bijbel heb gehaald, een term. Maar het is in ieder geval voor nu belangrijk om te weten. We kunnen dus al wat van dat regeren proeven. We vieren bijvoorbeeld ook het avondmaal. Dan kijken we terug nadat Jezus zich liet kruisigen. Maar we kijken ook vooruit naar het bruiloftsfeest wat gaat komen. Omdat Jezus op dat moment ook zegt tegen zijn leerlingen. Ik breek nu met jullie het brood en ik drink de wijn. En dat zal ik niet meer doen tot jullie straks bij mij zijn in mijn koninkrijk. Nou, wanneer is dat? Straks op dat grote bruiloftsfeest. Dan breekt hij het brood en drinken we samen de wijn. Dus daar kijken we nu al vooruit. En zo mogen we ook nu al vooruit gaan kijken naar dat regeren met hem. Naar het invloed hebben hier op aarde. En weet je, om dat te kunnen doen, om zo te kunnen regeren nu alvast, moet je je beseffen dat je nu al een nieuwe koninklijke identiteit hebt gekregen. Net zoals Meghan ineens een hertogin werd, worden wij eigenlijk ook koninklijk, doordat we bij Jezus horen. En je identiteit is goed om daar even wat over uit te leggen, want dat is eigenlijk wie je ten diepste bent. Misschien wel wat je zegt als mensen vragen, wie ben jij? Hè? Misschien zou ik zeggen, ik ben Michiel en ik ben de man van Corine. Hè, want dat ik Corine's man ben, is voor mij een belangrijk deel van mijn identiteit, van wie ik ben. En dat veranderde dus ook op het moment dat ik trouwde met Corine. Om even bij dat bruiloftsthema te blijven. Daarvoor woonde ik nog bij mijn ouders. Natuurlijk, ik had een relatie met Corine, maar mijn leven was heel anders. Want ik woonde bij mijn ouders, ik ging af en toe naar haar toe. We hadden een goede tijd samen, maar ik was nog niet haar man, we woonden niet in één huis. Dus mijn identiteit was anders en ook mijn gedrag was anders. Dus op het moment dat ik met haar trouwde, veranderde wie ik was. En pas van daaruit veranderde wat ik ging doen. En die twee dingen, dat is verschillend. Het is belangrijk dat je dat onderscheid kent, want het kan namelijk zo zijn dat je gedrag wel verandert, maar wie je van binnen bent niet. Ja, wat bijvoorbeeld gedrag is wat bij mijn identiteit hoort als man van Corine, is dat ik haar elke dag een kus geef als ik naar mijn werk ga. Dat ik op dinsdag de container buiten zet, omdat die dan wordt geleegd. Dat ik boodschappen doe, dat ik af en toe de wc's poets. Noem maar op. Want het zijn allemaal dingen die zou ik ook kunnen doen zonder dat ik echt van haar zou houden. Hey, ik zou prima elke dag als ik naar mijn werk kunnen gaan, naar Corine kunnen lopen, haar een kus geven. Nou schat, tot morgen. En terwijl ik nog net verlost ben, zeg. Jongens, jongens. Ja, dat denk ik gelukkig niet, maar het had gekund, weet je wel. En als ik dat niet tegen Corine zou zeggen en ik kijk gewoon liever bij terwijl ik haar kus, dan zou ze het misschien in eerste instantie niet gaan merken. Maar is die kus dan wat waard? Nee, tuurlijk niet. Want het gaat niet om die kus, maar het gaat erom dat ik van haar hou. En dat ik haar dat wil laten zien. Maar ik kan al die dingen dus netjes doen. Die kus geven, vuilnis buiten zetten, noem maar op. Terwijl ik van binnen niet echt veranderd ben en niet echt van haar hou. Maar dan heeft het dus geen enkele waarde wat ik allemaal doe. Dus het is belangrijk dat je beseft in eerste plaats dat je van binnen veranderd moet zijn. Moet beseffen dat je van adel bent omdat je bij Jezus hoort. En dat daarna pas je gedrag gaat veranderen. Want het kan zo zijn dat je gedrag verandert, maar je binnenkant niet. Maar andersom kan ook. En dat vind ik altijd wel opvallend, dat je binnenkant kan veranderen. En dat je weet, ik hoor bij Jezus, maar dat er aan de buitenkant niks van te zien is. Dat kan ook. En dat klopt ook niet. En Paulus die zegt daar wat dingen over. Hij schrijft een brief aan een kerk. En dat is een kerk in Efeze. En die kerk heeft hij gesticht. En daar zitten een aantal gelovigen. En die horen bij Jezus, maar daar is aan de buitenkant niks van te zien. En dan wil ik jullie een stukje over lezen. In Efeze 5 staat dat, vers 8. En daar staat het volgende. Het is dus goed om je te beseffen dat dit een brief is die hij schrijft aan mensen van de kerk. Mensen die bij Jezus horen. Hij zegt, eens was u duisternis, dus je kende Jezus nog niet. Maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Want het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Dus hier zie je mensen waarvan hun identiteit veranderd is. Want eerst waren ze in de duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer. Doordat ze bij Jezus horen, zijn ze licht geworden. Maar toch moet Paulus nog tegen hen zeggen, joh, ga dan ook de weg van de kinderen van het licht. Oftewel, ga dan ook doen wat daarbij hoort. Want anders ben je van binnen veranderd. En maar als daar van buiten niks van te zien is, dat is niks waard. Het licht, dat moet te zien zijn, want dat brengt goedheid voort, gerechtigheid en waarheid. Over die drie dingen ga ik zo nog wat meer vertellen. De belangrijke gevolgen van dat je gaat leven in het licht. Maar het is dus belangrijk dat het aan de buitenkant te zien is. Ja, anders ben je een soort van vlinder die op een takje zit en die zegt, ik moet gewoon blaadjes blijven eten. Als een rups. De rups, ja, zijn identiteit verandert ook. Eerst zit hij op takjes en eet hij blaadjes en dat is helemaal prima. Want dat hoort bij een rups. Maar dan gaat hij in een kokon en hij groeit vleugels. En dan is hij ook echt geen rups meer, want hij is een vlinder geworden. Maar als hij vervolgens op datzelfde takje blijft zitten en blaadjes eten, weet je, dan kan hij een brief verwachten van Paulus en die zegt, joh, eerst was je een rups, maar nu ben je een vlinder. Ga dan ook wegvliegen als een vlinder, want je hebt niet voor niks die vleugels gekregen. Dus kom in actie. Daarom ben je veranderd, zodat je daar wat mee kan doen. En weet je, zo roept hij dat dus ook op aan die mensen in Efeze. Kom in actie, ga doen bij wat je nieuwe status is. Want, zegt hij, dat heeft drie gevolgen. Ik noemde ze net al. Als je zo gaat leven, dan breng je goedheid voort. Dan breng je gerechtigheid voort en waarheid. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, mag je drie aspecten laten zien in je leven van hoe God is. Want God is vol goedheid, vol gerechtigheid en waarheid. En bij zijn goedheid kun je denken aan dat je naar mensen kijkt zoals God naar ze kijkt. He, voor God is er geen mens... Is er geen mens die niet toe doet. Ieder mens is waardevol. En God wil ieder mens echt kennen. En wil dicht bij ieder mens zijn. En wil een relatie met hem of haar en hem of haar leren kennen. Dus wanneer je zelf op die manier leeft en iets van het licht laat zien van Jezus, dan mag je met die goedheid naar mensen kijken. En dan mag je mensen zien, hè, of ze nou in de ogen van de mensen van adel zijn en net een hertogin zijn geworden, of in de ogen van de mensen misschien wel niks waard, omdat ze in een doos slapen onder een brug. Maar je kijkt met de ogen van God en je ziet ze. En je weet dat ze dezelfde waarde hebben. En als je zo naar mensen kijkt, dat gaan mensen zien, dat gaat hun raken. Dat kan niet anders, want dat zijn ze niet gewend. Dus zo mogen ze iets van de goedheid van God in jou zien. Het tweede is dat dat gerechtigheid voortbrengt. Want God is een God van gerechtigheid. En ik vind het altijd zo mooi, daar zit het woordje recht in. Dus wat krom is, dat wil God recht maken. En er zijn veel dingen krom in deze wereld. He, er zijn kindjes in Bangladesh die onze t-shirts in elkaar naaien. Zodat we ze voor 3 euro kunnen kopen bij de Primark. Dat is geen gerechtigheid. Gerechtigheid van God is, ieder mens heeft recht op een eerlijk salaris voor het werk dat hij doet. En kinderen hoeven niet te werken, die mogen gewoon rustig opgroeien. Het is zo makkelijk in ons